tijden herleefden in het Witte Huis deze week toen Obama langskwam voor koffie in het Witte Huis.
Vice President Biden. Vice President. That was a joke.
Ja, dat was een grapje, maar Biden stond toch echt wel even in de schaduw van zijn voormalige baas, die wel erg aan het shinen was. Daar gaan we het over hebben en natuurlijk ook over Oekraïne, de grens en het aanstaande nieuwe lid van het Hoge Rechtshof. Ik zeg aanstaande, maar als je dit hoort, is het misschien al het nieuwe lid van het Hoge Rechtshof. Dit is aflevering 123 van de Amerika-podcast. En ik zeg het nog maar even, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan meteen even, daar worden wij heel blij van. Ik ben Jan Posma, terug van vakantie, weer achter de vertrouwde keukentafel in Washington D.C. met een stukje, cake erbij, maar dat is niet helemaal waar. Dat heb ik al opgegeten, maar in ieder geval een kopje koffie van thuis.
En mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Jan, even over Mexico. Daar was je. Was je al eens eerder geweest trouwens?
Nee, ik was inderdaad op vakantie. Toch wel leuk om even kort te vertellen. Ik was bij Tulum, dat is onder Cancún. En ik moet eerlijk zeggen, Cancún kende ik eigenlijk alleen maar van de verhalen van Ted Cruz, hè, de senator die daar vorig jaar naartoe ging. Toen was er een elektriciteitsstoring in Texas. Iedereen had het heel koud daar. En toen ging hij met zijn gezin naar Cancún, naar de zon.
Ja, midden in een lockdown ook nog.
Ja, precies. Ja, mensen waren er heel boos over. Ja. Dus daar moest ik aan denken. Cancún Cruise. De Cancún zelf heb ik niet zoveel van gezien. We zijn wat verder naar beneden, richting Tulum geweest. Fantastische stranden. Echt een vakantieparadijsje. Palmbomen, heerlijk eten. En wat ik wel mooi vond om te zien. Dit is dus die plek waar dus Amerikanen massaal de grens overgaan naar Mexico. En waar je eigenlijk al die verhalen, waar we het later ook nog wel even over gaan hebben, over problemen aan de grens. Hier zie je dan dat die lokale economieën ook echt met elkaar verweven zijn. En hoe zo'n grensgebied ook eigenlijk het beste van twee werelden kan zijn. En dat vond ik toch heel mooi. Ik heb me echt genoten.
Maar en zag je ook de stroom de andere kant uit? Dus vanuit Mexico naar de Verenigde Staten. Want dat is natuurlijk het verhaal.
Ja, precies. Ja, nou, dat zie je, heb ik daar niet gezien. Daar is natuurlijk allemaal wat via het vliegtuig dan de grens overkomt. Maar ik wel, dan spreek je met wat Mexicanen. En dan hoor je een wat andere kant, zal ik maar even zeggen. Ik vond dat wel mooi. Ik heb met een paar Mexicanen gesproken die zeiden van ja, ik zit nu even in de toerisme. Maar normaal gesproken, eentje die kwam uit een grensstadje. En die zei van ja, ik ben een grafisch designer. Ik heb een start-up. De helft van mijn business is in Amerika, meer dan dat zelfs. En ik ga eigenlijk dagelijks de grens over. En dan denk je toch, heb ik dan, denk van, oh ja, dat is er natuurlijk ook.
Dat kan zeker
interactie, ook. Ja.
Ja, nou ja, ik ben een paar keer met de auto de grens over geweest. Vanuit Texas en een keer vanuit Californië. En dan, dus Mexico in, ja, daar vlieg je in. Je hoeft bij wijze van spreken nauwelijks af te remmen bij de grenspost. Ja, maar terug sta je in een mega file en op een bepaald moment, dat was tenminste, toen wordt hij gesplitst tussen mensen, tussen staatsburgers of mensen met een verblijfsvergunning of een visum, zoals jij en ik. Mm-hmm. En anderen. Nou, en die anderen die staan daar eindeloos. Dus mensen met een Mexicaans paspoort bijvoorbeeld, die wel toestemming hebben, maar je komt er toch niet zomaar in. En ook, je ziet dan ook heel veel van die mensen die van heinde en verre komen, vluchtelingen, die het proberen. Dus ik vond het onthutsend om het mee te maken. Dat herinner ik me.
Ja, precies.
Ja, terwijl het
dat is wel even goed om te zeggen, want dat is inderdaad, dat is het verhaal ook wat altijd in het nieuws is. En dat was hier absoluut niet. Dit is ook niet het gewone, normale Mexico. Natuurlijk is het heel toeristisch gebied waar ik was. Ja. Laten we het daar later nog eventjes wat meer over hebben, over die andere kant van de grens, zullen we maar zeggen. Had jij verder nog wat deze week gezien of wat opgevallen?
Was het maar waar, Jan. We hebben vandaag, het is nu donderdag einde middag, BNR De Wereld uitgezonden vanuit de Arena, de Johan Cruijff Arena. In Amsterdam. Jij zat er ook in die uitzending, dus, maar alleen jij zat niet bij ons in die arena. Maar dat was dan het eerste uitje, daarom vertel ik het, is leuk, het was een leuke uitzending. Maar het was eigenlijk het eerste uitje dat ik even had. Want Jan, het zal bij jou niet heel veel anders zijn, maar ik ben echt dag en nacht alleen maar bezig met de oorlog in Oekraïne. Ik heb gewoon bijna nergens anders tijd voor. Ja. En ik maak me ook een beetje zorgen, want morgen komt David naar Nederland met zijn gezin. En, en die logeren dan bij ons. En dan willen we toch ook kijken of we af en toe nog eens iets leuks kunnen doen. Maar ja, ik zie het somber in. Ja, dus ik heb geen leuke verhalen te vertellen. Ja natuurlijk, de arena, dat was leuk. Maar ja.
Ja, dat is een mooie plek om uit te zenden. Maar ik kan me voorstellen, dit is het leven van de journalist dan af en toe. Hè, dat je denkt, van nu mag het nieuws even stoppen. Er komt familie langs, bijzonder moment. Maar ja, het gaat natuurlijk gewoon door daar in Oekraïne.
Jawel, maar goed, ze zijn een paar dagen. En daarna dan komen wij lekker mee met hun terug naar New York. En dat kondig ik nu alvast aan, want daar verheug ik me zo op. Dan komen we natuurlijk ook naar Washington.
Ja,
en dan gaan we eindelijk dat plan een keertje realiseren om een uitzending, een podcast, bij jou thuis te doen.
Ja, ik zie er naar uit. Ik heb de boel hier al een beetje geboend, Bernard. Ja, het staat allemaal al klaar. Ik heb al een kopje koffie voor je uitgezocht, waar jij uit mag drinken. Dus het komt helemaal goed.
En ik neem natuurlijk de beker mee, want die heb jij ook nog niet.
Ah, kijk.
De Amerika podcast beker. Ja hoor. Ik heb er een beetje om moeten vechten, maar ik heb er één voor je los weten te peuteren.
Nu al gewild materiaal, die bekers. En we gaan deze uitzending gaan we ook de eerste winnaar bekendmaken. Dus dat wordt ook een mooi moment. Hey, maar je noemde Oekraïne al. Daar moeten we toch maar even mee beginnen. Hè, voordat we ook de andere nieuwsdingetjes bij langs gaan. Want dat was ook hier in Amerika, net als bij jou in Amsterdam, het verhaal van deze week weer. Die vreselijke beelden uit Bucha. En daarna kondigde president Biden nieuwe sancties aan.
The United States will impose full blocking sanctions on Sberbank, by far the largest financial institution in Russia, and Alpha Bank, its largest private bank. We're locking down any accounts, any funds that those banks hold in the United States. They'll not be able to touch any of their money. They'll not be able to do any business here. And second, I'm going to sign an executive order that's going to ban any new U.S. investment in Russia. More than 600 private sector companies.
Ja, en ook de dochters van Poetin komen op de sanctielijst en nog wat meer mensen. En ja, Bernard, beide zegt het. Je hoort de kwaadheid in zijn stem. Die hoorden we sowieso deze week wel een paar keer als het over Bucha ging. En ik merk tegelijkertijd in de VS ook wel wat ongeduld. Want hier zijn weer sancties, maar die ellende die wordt steeds erger. Daar zien we ook steeds meer van. En ja. Je kan ook zeggen, die makkelijkere sancties, die wat minder grote gevolgen hebben voor EU en de VS, die zijn nu wel opgelegd, hè?
Nee, er is nog meer. Want wat echt zou moeten gebeuren, als je echt Rusland wil treffen, dan moet je de import van olie en gas helemaal stoppen.
Maar dat is niet zo makkelijk.
Nee,
toch?
Dat is niet zo makkelijk, want je schiet jezelf in de voet. Want Europa komt dan in de grootste moeilijkheden. Amerika niet. Hè? Want dat voert een heel klein beetje Russische olie in. Maar het is netto een exporteur van olie. Dus wat dat betreft zijn de Amerikanen in een comfortabeler positie. Maar dat is dus. Ja, dat hangt nog steeds boven de markt, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet gebeurd. Dus alles wat aan sancties opgelegd is niet maximaal. En toch vaak een beetje in de marge. En je moet ook even de kleine lettertjes lezen, zal ik maar zeggen. Want je hoort nu Biden praten over al dat bankverkeer. En dat is ook zo. Er zijn allerlei dollar tegoeden bevroren door de Amerikanen. Maar nou, de andere kant. Hè. Poetin heeft geëist dat olie wordt afgerekend in roebels. En de Europese Unie riep toen, de meeste Europese landen riepen, ja, je kan maar wat, dat doen we niet. En wat is er nu uiteindelijk uitgekomen? Je moet, als je de olie koopt, en dat in het algemeen zijn dat oliebedrijven, hè, dat zijn geen regeringen, dan moet je een rekening openen bij de Gazprombank. Dat heet dan een derde rekening. En let wel, want daarom wijs ik erop, die staat niet op de sanctielijst, die bank. Mm. Ook niet de Amerikaanse. En daar kun je gewoon een rekening openen en dan stort je dollars of euro's. En dan heeft de Russische regering een tegenrekening bij diezelfde bank en int het geld in roebels. En zo heeft iedereen gelijk. Hè. De Europese Unie zegt, wij laten ons niet chanteren, we betalen gewoon in dollars of euro's. En Poetin kan zeggen, alles wordt geïnt in roebels. En dit verhaal, ja, Bloomberg heeft daar aandacht aan besteed. De Washington Post heeft daar goede stukken over geschreven. Maar er bestaat een beetje neiging om in frames te stappen, hè, in zo'n oorlog. En dit is nou typisch zo'n voorbeeld. Dus ook de stem van Poetin, van Biden, die je net liet horen. Ja, dat klinkt wel zo, maar de Amerikanen die zeggen, wat hebben we daar verder aan? En de ellende wordt er alleen maar groter van. En wat levert het nou allemaal op? Die hebben een punt, hoor.
Ja, want het is natuurlijk voor Biden ook relatief makkelijk om dit soort dingen te roepen.
Ja.
De gevolgen voor Europa zijn veel groter. Daar zien we ook een beetje, daar zien we die verdeeldheid ook wel over wat er verder moet gebeuren. Daar zit denk ik ook wel een grote rol voor Biden.
Zeker, zeker.
Om de boel bij elkaar te houden.
Zeker. En tot nu toe, zeg, wordt binnen de NAVO wordt dat zo ook wel ervaren. Biden heeft natuurlijk ook alternatieven gezocht en geboden, hè, door eigenlijk het model wat Donald Trump ook al had aangeboden. Namelijk grotere hoeveelheden vloeibaar gas die dan vanuit de Verenigde Staten naar Europa zouden komen. Hij heeft ook andere landen daarvoor benaderd, Qatar bijvoorbeeld. Hij heeft ook, er zijn nog andere gasleveranciers. Alleen het kan nooit op tegen de omvang van het Russische gas. Dus voor Europa betekent het afsnijden van het Russische gas echt een ramp. Niet zozeer voor Nederland, daar valt het nou allemaal nog wel mee. Maar voor Duitsland zou het echt rampzalig zijn. En ook voor een paar landen in Oost-Europa zou het echt rampzalig zijn als dat gebeurt. Dus het is een ingewikkeld probleem. En je ziet hoe je, ik zal maar zeggen, kan worden gegijzeld door je eigen wraakgevoelens. Ik wil iets, ik moet iets doen, maar op het moment dat ik het doe, raak ik mezelf. Ja, moet ik het dan nog doen? Dat speelt echt enorm in deze kwestie.
Ja. Want jij noemt dus, het is moeilijk om dat Russische gas te vervangen. Daar kan Amerika bij helpen, maar dat is een grote hoeveelheid voor Europa. Dat is echt lastig. Is dat dan iets? Is het symboolpolitiek, de dingen die Amerika wel doet om daar een beetje in te helpen? Of denk je dat het echt nog zo aan de
tijd? Nou, dat is ook een hele goede vraag, vind ik dat eigenlijk. Daar praten we veel te weinig over, maar het werkt een beetje zo, hè? Amerika of Europa, dat kondigt sancties af. En dan denken we 3 dagen later, zijn ze al door de knieën. Maar het duurt soms weken, zo niet maanden, voordat het effect van sancties voelbaar wordt. Dus het is niet zo dat als wij Biden de banktegoeden van Rusland bevriest, wat hij heeft gedaan. Hè? Dus ze hebben een enorm overschot in Rusland, maar dat staat uit in dollars. Nou, daar kunnen ze niet meer aankomen. Ja, nu heeft gisteren of eergisteren voor het eerst Rusland zijn normale afbetaling op obligaties niet kunnen doen. En ook de rente die uitstaat niet kunnen betalen. Dus formeel zijn ze in overtreding. En dan roepen ze, nou, dan doen wij het in roebels, dan moet je maar genoegen meenemen. Nou, daar ontstaat een discussie over. Maar dat betekent nog niet dat het volk voelt die sanctie dan nog niet, snap je?
Mm-hmm.
En dat zijn de dingen die je niet moet vergeten. Al deze dingen, zoals het straffen van banken, het najagen van het vermogen van oligarchen, het zetten van de dochters van Poetin op een sanctielijst, dat klinkt allemaal heel stoer. Maar voordat dat effect heeft, ja, daar gaat een hele tijd overheen, als het al effect heeft. En dat is ook een factor die je niet moet vergeten. De populariteit van Poetin, die staat op het ogenblik in eigen land op 80%, Jan.
Hij gebruikt dit ook,
ja,
natuurlijk.
Het volk staat volledig achter hem. En ik hoorde van Hubert Smeets, die gast was in BNR de Wereld, dat maar 14% van de Russen eigenlijk tegen die oorlog is. Dus tegen die achtergrond moet je het ook zien. Dat betekent dat zelfs als op het moment dat die sancties voelbaar zouden worden voor het volk waarschijnlijk wel bereid is om een offer te brengen. Omdat ze het een terechte oorlog vinden. Dus ja, dat is politiek en letterlijk een extra vijand.
Even zijdelings hierbij, hoor, want die cijfers zijn indrukwekkend. Ik geloof ze ook wel, want ik kan me heel goed voorstellen met alle propaganda en alle dingen die daar gezegd worden in Rusland, dat de Russen dit echt vinden, die 80%. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, hoe betrouwbaar zijn dat soort cijfers nou als ze uit Rusland komen?
Ja, nou, ze worden, even uit mijn hoofd, hoor, misschien spreek ik het verkeerd uit, maar die worden gemeten door een peilingsbureau dat heet Levada. Als ik het nogmaals, ik denk dat ik het goed heb, weet niet helemaal zeker.
Ja.
Dat zit in Moskou. Maar dat wordt door het Kremlin zo verdacht dat ze het een buitenlands agent noemen.
Oh.
En wat mij de reden geeft om te geloven dat die cijfers waarschijnlijk wel kloppen. Dus ja. Maar dat peilbureau heeft echt een zeer goede naam. Klopt het helemaal, dat weet je nooit. Maar nou ja, de berichten die je hoort ook, gewoon de mensen die contact hebben rechtstreeks met de Russische relaties en kennissen en vrienden, die horen dat ook. Mm. En je hoort ook heel veel mensen die relaties hebben in Rusland, die verbroken worden omdat er ruzie komt door de telefoon.
Ja.
Dat een Nederlander of een Duitser die een hele goede relatie heeft met een Rus, ja, daar kan ook een zakenrelatie zijn, dan praten aan de telefoon en dan zegt zo'n Nederlander of Duitser, we zijn wel heel boos. En dan wordt de telefoon erop gegooid. Dat hoor je ook. Het is echt...
Dus... Ja, de twee waarheden gaan natuurlijk steeds verder uit elkaar lopen. Want wij hebben het hier over een oorlogsmisdadiger. Of tenminste, Biden zegt dat dan. Hè. Het is duidelijk, Poetin is een oorlogsmisdadiger. En in Rusland wordt het juist compleet er tegenovergesteld.
Ja, maar dan even... Er stond in de New York Times een zeer onthullend verhaal over oorlogsmisdrijven door Oekraïne. En dat ging dan om krijgsgevangenen die waren gemaakt. Dat zijn dus Russische soldaten. Die door Oekraïnse soldaten zijn gefusilleerd. Nou, dat is gewoon een oorlogsmisdrijf. Dat staat in de conventies van Genève. Dus het is niet alleen van één kant, maar ook van de andere kant. Ook dat maakt het weer moeilijker en verwarrender om erover te denken en te oordelen. Hè?
Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk oorlog eigenlijk.
Ja.
Daar gebeuren dit soort dingen.
Ja.
Hey, er was nog iets wat mij, om het weer even een beetje naar Amerika te trekken. Iets wat mij ook wel opviel, en hier hebben we het samen ook al even over gehad, telefonisch. Het viel jou ook op. Die Oekraïnse vluchtelingen. Hè? Biden die zegt, ik wil er wel 100.000 opnemen in Amerika. Maar er zijn er in totaal, nou, ik geloof 4,3 miljoen was het laatste wat ik gezien had. Dat is ook weer zo'n onderwerp waarbij Biden heel makkelijk kan zeggen, oh joh, wij doen dit.
Ja.
Maar in Europa moeten we dit echt oplossen. Daar komen echt de grote hoeveelheden vluchtelingen binnen.
Precies. En dat vond ik ook... ik vond dat niet erg hartelijk. Het is een heel ingewikkeld onderwerp, zoals je weet. Hè. Nou ja, daar hebben we het al vaak over gehad. Op het moment dat het woord immigrant valt, dan wordt... een groot deel van de Amerikanen heel zenuwachtig, hoewel het een immigrantenland is. Heel gek, maar hoe dan ook. Ja, Biden zegt, er zijn nog 100.000 welkom. Als je kijkt wat er allemaal alleen al in Duitsland en Nederland komt, met duizenden tegelijk komen ze binnen. Er wordt enorm gezocht naar opvang. Dat wordt ook goed geregeld. Er zijn heel veel particulieren die zich aanbieden en zeggen, nou, kom maar bij mij in huis. En het gebeurt ook echt. Dus het is, ik vind die 100.000 eigenlijk niet erg genereus. En ik vraag me af wat voor politieke krachten er spelen. Maar ik zou zeggen, een land als Amerika moet veel meer dan 100.000 Oekraïnse vluchtelingen op kunnen nemen, als het land al van mening is dat ze het slachtoffer zijn van deze oorlog. En dat vindt de Amerikaanse regering.
Mm-hmm.
Dus ik vind het niet erg consequent. Ik vind het kil.
Ja, dat past ook wel bij dit land, natuurlijk.
Ja.
Dat is wat je zegt. Het is altijd een moeilijk, gevoelig onderwerp, precair. Er was nu ook wel kritiek op het Witte Huis. Dat was dan niet zozeer vanuit deze hoek, maar meer vanuit de wat meer democratische hoek. Want er werd gezegd, Biden zegt dit wel. Er mogen 100.000 Oekraïners het land binnenkomen. Maar niemand heeft details daarvan. We weten niet hoe die mensen moeten worden opgevangen, hoe ze het land binnen mogen komen. Hoe zit dat met visa? daar was nog echt wel wat onduidelijkheid. En toen kreeg ik een beetje zo'n déjà vu gevoel.
Ja,
van,
ja.
Ze lijken me weer onvoorbereid.
Ja,
denk jij?
Nee, ik denk hetzelfde. Omdat als je ziet hoe het in Europa is gegaan. Bijvoorbeeld in Nederland. En Nederland heeft toen die crisis begon. Eigenlijk de eerste of de tweede of derde dag toen die oorlog liep, al meteen gezegd, nou, er komen vluchtelingen. En normaal, dit is een bevriend land, dus bezoekers mogen erin. Er is geen visumplicht. Maar dan ben je normaal als vreemdeling 3 maanden welkom. Hè? En daarna moet je eruit. Dat is overal in de wereld zo. Als je, als Nederlander, als toerist naar Amerika komt met een zogenaamd ESTA-formulier, dan moet je ook na 3 maanden uiterlijk er weer uit. Hè? Dus daar is niks geks aan. Maar toen heeft de Nederlandse regering al meteen gezegd, wij verlengen dat tot 3 jaar. En heeft ook al meteen gezegd, als daar kinderen bij zijn, dan moeten we zorgen dat die naar school gaan. Want anders dan. Dus, dat was niet alleen een uitnodigend karakter, maar het was ook, vond ik, een behoorlijk inzicht in de acute problematiek die je kunt krijgen als er zo'n grote groep naar je toe komt. Dan moet je het gaan regelen. Ik was verbaasd, eigenlijk prettig verrast, moet ik zeggen, dat er zo'n enorme hoeveelheid lege gebouwen werden gevonden. Plotseling blijkt ongeveer half Nederland, zal ik maar zeggen, vol te staan met lege gebouwen die je tamelijk snel kunt ombouwen tot opvangcentra. Ja, toen de Syriërs kwamen, hoorde ik daar niemand over. Maar nu kan het plotseling allemaal wel. Dat zet je ook te denken. Maar in Amerika heb je helemaal gelijk. Is het omgekeerde. Dus een Oekraïner die, en die zijn, zoals je weet, in het algemeen zeer goed ontwikkeld en ook technisch. Ze hebben allemaal mobiele telefoons en gaan zo maar door. En waarschijnlijk ook contacten. Dus zodra ze horen dat ze welkom zijn in Amerika, dan hebben ze waarschijnlijk geen idee hoe. Kan ik dan gewoon op een vliegtuig stappen? En wat gebeurt er dan als ik aankom? Of word ik dan weer teruggestuurd? Van dat soort dingen.
Ja, want je zegt inderdaad die contacten. Dus er zijn rond de 1 miljoen Oekraïense Amerikanen. Dus Amerikanen met Oekraïense roots. Dus daar zit zeker, er zijn allemaal familiebanden natuurlijk. En ja, het is toch raar hoor dat dan zo'n belofte wordt gedaan door Biden. Maar dan lijkt het alsof niet de volgende stap wordt gezet. Hij noemt een getal en vervolgens dan, nou, dan blijft het een beetje in de lucht hangen. En een gevolg daarvan, er stonden, of staan, 2000 Oekraïners bij de Amerikaans-Mexicaanse grens. Die visum aanvragen, allemaal gedoe. Die dachten, wij gaan via Mexico. Die mensen die liggen daar letterlijk voor de grens te wachten onder viaducten. Waar natuurlijk ook andere vluchtelingen uit Midden- en Zuid-Amerika bezig zijn om het land binnen te komen. Heel moeilijke omstandigheden daar. En ook heel.
Maar als ik mag zeggen, wat een bizar verhaal. Daar moet je eens over nadenken, zeg. Je gaat vanuit Oekraïne naar Mexico. Om daar de grens over te komen. Dat is een onderneming.
Ja, precies.
Ongelooflijk.
Dat geeft ook wel aan de wanhoop, denk ik, bij die mensen. Ja. Dat ze moesten ergens heen, dan maar daarheen. Ja. En daar kom je ook een beetje op. Want jij vergeleek het net met in Nederland, met Syriërs en Oekraïners nu. Nu heb je dus de situatie dat sommige Oekraïners wel wat sneller het land in worden gelaten. Maar mensen die bijvoorbeeld voor geweld in bendeoorlogen in Honduras, El Salvador, dat soort landen vluchten. Ja, die liggen daar al weken, soms maanden voor de grens te wachten. Die komen er niet in. Dus daar zit ook een moeilijk punt.
Ja, het is ook moeilijk. En ook in Europa is het lijkt erop hoor. Want er stond in de Washington Post een heel onthullend verhaal. Die had 2 vluchtelingen gevolgd aan de Oekraïns-Poolse grens. 1 was een Oekraïense mevrouw. Die kwam aanrijden met haar eigen auto en die zei, ik ben op de vlucht voor de oorlog. En toen ging onmiddellijk het hek open en aan de andere kant stond een heel ontvangstteam om te zorgen dat die vrouw zo snel mogelijk en zo correct mogelijk werd geholpen. Er stond ook een man, een medisch student, precies zo oud als deze vrouw, aan het hek. Maar die was zwart, er was een Somaliër en een moslim. Dan moet je nagaan wat die een route moet hebben afgelegd om daar aan de grens te komen, om Europa binnen te komen. En die man die werd geweigerd en getreiterd en gepest. En die zei, ja, maar ik kom ook uit Oekraïne en er is oorlog en ik ben net zozeer in gevaar als ieder ander. Nou, dat is toen een hele kwestie geworden. Dus er spelen ook wel gewoon discriminerende factoren een rol. En ook gewoon racisme en vooroordelen. En ja, ik vond het een heel schokkend verhaal, eerlijk gezegd.
Ja, dat is zeker. Daar krijg je kippenvel van. En ja. Ik moet zeggen, ook die situatie aan de grens met Mexico, daar heb ik wel een beetje hetzelfde gevoel bij. Dat ik denk van ja, natuurlijk hebben we allemaal medeleven met die Oekraïners. We zien die beelden ook allemaal. Maar ja, dat wat er in die landen in Midden- en Zuid-Amerika gebeurt, dat is ook vrees. Ik wil het niet vergelijken sowieso, maar daar is ook veel geweld. Daar is ook honger, daar is ook armoede. En ja, die beelden zien we allemaal niet. En daar wordt toch heel makkelijk soms hier in Washington een soort van overheen gekeken van, nou ja, we hoeven die mensen gewoon niet, we willen ze niet, en daar houdt het dan op, terwijl daar natuurlijk ook enorm veel leed zit.
Ja. Ja.
En daarover, Bernard, dat, ja, dit is een, ik heb bijna een beetje déjà vu gevoel, hoe triest dit ook is. Ik bedoel het niet grappig, er wordt weer een grenscrisis verwacht. We zitten weer op zo'n punt. Dit hebben we volgens mij al 3 keer eerder in de podcast gehad in een periode dat er een grenscrisis was. Title 42 was een regel die ervoor zorgde dat immigranten snel weer teruggestuurd konden worden aan de Mexicaanse grens. Vanwege corona, de volksgezondheid. En die is afgeschaft. Of
dat wordt afgeschaft. Dat was een besluit van de regering Trump, hè, om dat te doen.
En de Biden-regering zegt nu van, daar houden we mee op.
Ja, nou ja, dat op zichzelf is het. Als het argument, en het is zo, van de regering Trump was, wij nemen een extra maatregel vanwege het coronagevaar, en dat coronagevaar begint minder te worden of te wijken, ja, dan zit er ook een soort logica in dat je die belemmering, die extra belemmering voor die immigranten weer opheft. Maar ja, zo wordt het natuurlijk niet opgepakt. Ik vind eerlijk gezegd, het klinkt mij heel redelijk in de oren. Die mensen, het wil niet zeggen dat ze automatisch Amerika binnenkomen. Maar er is die extra hindernis, die is dan weggenomen. Nou, dat vind ik logisch. Maar ja, ik denk dat als ik dit met de gemiddelde Trumpist bespreek, dat ik uit moet kijken dat ik niet een pak slaag krijg.
Nee, precies. Ja, er wordt nu natuurlijk gezegd van, dit gaat een aanzuigende werking hebben. Het wordt weer straks drukker aan de grens. Dit wordt weer allemaal ellende. En jij zegt inderdaad al, de gewiddelde Trumpist zal hier anders op reageren dan jij. Ik zag Greg Abbott, we hebben het vaker over gehad, die gouverneur van Texas. Ja, die ook wel die niet vies is van wat populisme. Die heeft al gezegd, ik ga alle immigranten die hier de staat binnenkomen, die ga ik op de bus zetten naar Washington. Ik zal ze leren. Dus dat is de taal die hier gebruikt wordt.
Jongens.
Dus dit wordt weer, ja, we zitten weer richting verkiezingen. En dit wordt weer een onderwerp, Bernard.
Ja, ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat het ook voor Trump in de Obama-tijd al een enorme kwestie was. En uiteindelijk heeft Trump het record gebroken, maar daarvoor stond het record op het uitzetten van mensen op naam van Obama.
Ja, dus, deporter-in-chief, toch?
Ja, de deporter-in-chief, zo is dat, ja. Vreselijk.
Ja, okay. En daarvoor was het natuurlijk ook al een probleem. Maar dat is wel één ding waar ik toch wel even aan moest denken hier, want Kamala Harris, dat was natuurlijk de persoon die dit dossier op haar bordje kreeg van Biden. Die moest hier mee aan de slag gaan. En ik denk dat niemand had verwacht dat ze het nou helemaal had opgelost in die paar maanden tijd dat ze het moet doen. Of ja, het is al ietsje langer, maar een jaar tijd dat ze daarmee bezig is. Maar ik dacht wel bij mezelf, we staan nu dus weer voor zo'n punt. En ik heb niet het gevoel dat de Biden-regering ook maar iets heeft gedaan.
Nee, ik ook niet. En dat was toen, werd het een rel, omdat Kamala Harris toen naar Zuid-Amerika reisde om in de landen waar die vluchtelingen vandaan te komen uit te leggen dat ze dat beter niet konden doen. Maar ze ging niet naar het grensgebied zelf om te kijken hoe de situatie was. Dat was politiek natuurlijk een blamage. Later heeft ze dat dan wel gedaan, maar goed, hoe dan ook. En ik weet niet of jij zegt, nou, het is een van haar taken. Ik weet niet eens of dat nog waar is. Ik hoor of zie er nooit, tenminste over deze kwestie, überhaupt al weinig, maar ook over deze kwestie. Volgens mij is ze nu bezig met waar iedereen mee bezig is. Met Oekraïne en dingen die daarmee samenhangen. Relaties met bondgenoten, dat soort dingen. Maar volgens mij is ze helemaal niet meer met die grensproblematiek bezig.
Nee, we hebben eigenlijk na dat reisje inderdaad naar die landen toe... hebben we er sowieso niet veel meer over gehoord.
Geen woord. Geen woord meer over gehoord. Nee.
En nou is dit niet iets wat ik al eerder zei... dit los je natuurlijk niet in een dag op... maar tegelijkertijd je kan wel laten zien dat je mee bezig bent. En dat hebben ze echt niet goed gedaan, denk ik. Ook in aanloop naar november. Dit gaan ze terugkrijgen.
Ja, zeker. En wat dat betreft is het frame van de Republikeinen ook wel slim... Omdat Biden, al in de verkiezingsstrijd... maar ook toen hij net begon als president... de suggestie heeft gewekt... hij heeft het in werkelijkheid helemaal niet zo gezegd... maar de suggestie heeft gewekt... dat hij wat minder barrières zou opwerpen... voor mensen die willen emigreren naar Amerika. Dat is geframed door de Republikeinen... als Biden zet nu de grens open... En dat frame, dat hoorde je in Amerika. Maar vooral in Zuid-Amerika. En daardoor is er een krankzinnige vluchtelingenstroom... of asielzoekersstroom op gang gekomen. Die mensen in Honduras dachten plotseling... hé, we mogen erin, joh. Hup, op weg naar de grens.
Ja, en die mensensmokkelaars die maken daar ook op een vreselijke manier gebruik van. Want die zetten het ook nog extra aan. Die maken er een soort sprookjesverhaal van dat land met de wegen van goud. Daar kan je nu zo naar binnen lopen, het kan onder Biden.
En wij helpen je tegen een geringe vergoeding.
Precies, dat krijg je. Dus, het is ook lastig trouwens, want die Republikeinen hebben het op dat punt misschien ook wel makkelijker. Trump en zijn mede-Republikeinen die zijn het er ook wel over eens. Wij willen gewoon hard zijn, we willen die grenzen dicht. Ook als het niet lukt, dan doen we er in ieder geval alles aan om die grens dicht te houden. Democraten zijn veel verdeelder. En Biden zit op dat punt ook wel in een lastig pakket. Dat hij heeft gezegd, van we willen het humaner doen, we gaan het beter doen. Tegelijkertijd, wat is dan de oplossing voor dat probleem? Dat heeft hij ook niet. En hij heeft een verdeelde partij waar hij rekening mee moet houden.
Ja, allemaal waar. Het is een veelkoppig monster. En nogmaals, hij is niet de eerste president die ermee sukkelt. Maar tot nu toe pakt hij het niet echt handig aan. Hè? Daar zijn we het wel over eens.
Ja, precies. Ja. Dat lijkt me een mooie conclusie. Hey, en terwijl wij spreken... Terwijl we opnemen... Dit is voor mij de donderdagochtend, voor jou de donderdagmiddag... Duurt het nog maar een paar uur, dan wordt Ketanji Brown Jackson... de eerste zwarte vrouw in het Hoge Rechtshof. Ik moet er nog bij zetten, waarschijnlijk. Want we weten het nu nog niet zeker, omdat het nog niet is gebeurd. Maar dat gaat wel gebeuren, waarschijnlijk. En in Amerika wordt dan natuurlijk al heel snel gezegd... maar het is toch echt zo, dit is historisch. Het is de eerste vrouwelijke zwarte lid van het Hoge Rechtshof. Dus dat is ook een historisch moment. Democraten die zijn daar euforisch over. Volgens mij ook een prima kandidaat. Toch zijn er maar 3 Republikeinse senatoren die voor zeggen te gaan stemmen. Hoe kan dat, Bernard, als er eigenlijk niks op deze vrouw is aan te merken?
Nou, dat is een heel interessant. Die voorstemmers, dat is eigenlijk een vast drietal, hè? Die heel vaak wat liberaler denken of meedenken, of wat meer met de Democraten meestemmen. Mitt Romney, Lisa Murkowski en Susan Collins. Je zou kunnen zeggen dat is een beetje de liberale of de linkerflank van de Republikeinse fractie in de Senaat. De overwegingen, daar heb ik ook ontzettend op zitten te letten. De discussie is altijd hetzelfde. Heb je een kandidaat die voortdurend roept... ik ben er alleen maar om strikt de grondwet toe te passen. Dat valt heel goed bij conservatieven. Dat willen Republikeinen horen. Terwijl anderen zeggen, de taak van het Hoge Rechtshof is om in ingewikkelde juridische kwesties of maatschappelijke kwesties een uitspraak te doen die ook geldt als jurisprudentie. Dus die als het ware stuurt. En soms zelfs kan leiden tot iets wat dan als wet wordt toegepast. Hè? Bijvoorbeeld het recht op abortus, dat nu weer ter discussie staat. Maar dat is gebaseerd op een uitspraak van het Hof. En nu terug naar jouw opmerking. Ja, zij is natuurlijk prima geschikt. Het is echt iemand met papieren waar je jaloers op kunt zijn. Maar zij is wel degelijk iemand die in haar verleden... ze is pro deo advocaat geweest. Ze heeft armen bijgestaan. Ze heeft in het idee van de Republikeinen is het gewoon een links mens. Mm-hmm. En dat betekent dat die gaat de doelstellingen die de Republikeinen hebben, namelijk het vasthouden van een heel rechts gedachtegoed, bestrijden. Dus daar moeten we voor uitkijken, die willen we niet. En wat ik me afvroeg is of ze het allemaal zouden durven zeggen in dat debat. Want, laten we maar gewoon man en paard noemen, het kan ook worden gevat als racisme, omdat het een zwarte kandidaat is. Mm-hmm. En dat hebben ze ook gewoon benoemd, de Amerikanen, de Republikeinen. Dat vond ik dan wel weer stoer. Ze zeiden, je moet dit niet opvatten als een kwestie van ras. Het gaat om wat voor soort jurist wij tegenover ons hebben en of wij ons daar senang bij voelen of niet. En het antwoord is nee. Met uitzondering van die drie. En dat is precies genoeg, want daardoor kan ze met een krappe, maar dat geeft niet, met een krappe meerderheid worden benoemd.
Ja, maar je ziet hier ook wel iets geks, hè? Want dit is een sollicitatiegesprek, een hoorzitting waarin die senatoren moeten bepalen of dit een goede rechter zou zijn voor het Hoge Rechtshof. En uiteindelijk zie je dat al die vragen heel politiek zijn en dat het niet gaat over ben je goed in je werk, maar dat het veel meer gaat over maar wat vind je eigenlijk? Wat is je politieke overtuiging? Hoe zou je dat toepassen op die grondwet? En ik had het idee dat zij juist, wat jij eerder noemde over de letterlijke betekenis van die grondwet volgen of meer te interpreteren en vertalen naar het nu, dat zij juist wel alle goede antwoorden gaf, tenminste voor Republikeinen, over die letterlijke betekenis.
Dat vond ik ook. En ze zei dat de grondwet, ja, dat is een soort heilige graal. En dat gold voor haar ook. Dus alles wordt getoetst aan de grondwet. En daar heeft ze groot gelijk in. Alleen een toetsing kan je ook weer op verschillende manieren doen. Het gaat nooit om de grondwet zelf, die is niet ter discussie, maar het gaat om de toepassing in het gewone recht. Is iemand ergens schuldig aan, wel of niet? De hele simpele dingen. Er zijn kwesties geweest over het lastigvallen van mensen of grensoverschrijdend gedrag. Ik noem maar iets. Dat is typisch zo'n kwestie. Die komt voor een rechtbank en gaat in beroep en komt uiteindelijk misschien voor het Hoge Rechtshof. En wat voor soort rechter zit er dan? Zit er dan iemand die zegt, ja, de tijdgeest is veranderd en dit soort dingen moeten wel degelijk ook een rol spelen in ons recht? Ja, dat staat nergens in de grondwet iets over opgeschreven. Alleen maar dat je niet mag discrimineren, maar verder staat er eigenlijk niet veel over in. Dus dan moet je gaan interpreteren. En dat is wanneer de Republikeinen heel vals kunnen worden. Ik denk dat het over dat soort dingen gaat. Maar strikt genomen zijn ze, precies zoals jij zegt, exact de juiste dingen in die hoorzitting.
En toch waren er dus maar drie Republikeinen die haar willen steunen. En je zegt, ras speelde niet echt een rol. Dat gevoel had ik ook niet. Ik had het gevoel dat het wel echt om die politieke kleur ging. En het gevoel daarbij ook was eigenlijk, ja, de schaduw, de spoken van de vorige benoemingen, die hingen nog over deze. Die vorige twee Republikeinse rechters, waar zoveel, of ja, ik noem ze Republikeinse rechters, maar door Republikeinen, door Trump aangewezen rechters, dat die nog boven deze hingen. Omdat het toen zo verhit ging. Er was toen zo'n grote ruzie. De sfeer was echt compleet verzuurd. En dat eigenlijk nog steeds boven deze benoeming hing. En dat eigenlijk dus los van de kandidaat. Het ging vooral om de kleur van de politieke kleur van de president die haar heeft voorgedragen. Ja. En wat mij daarbij ook opviel, hoe Republikeinen zich dus in bochten wrongen om dan maar met iets te komen. En ik vond daarbij een heel veelzeggend voorbeeld Lindsey Graham. Ze is een tijdje geleden werd Ketanji Brown Jackson, die werd voor een andere rechterspositie voorgedragen voor de Senaat. Toen is er ook over gestemd. Toen hebben ze ook daarover gediscussieerd. En toen was Lindsey Graham, die zei toen, ja, prima, ik stem voor deze benoeming. En nu had hij kritiek. Hij gaat ook tegenstemmen, zeg zegt hij. En een van de dingen die hij noemde, en die ook bijvoorbeeld Ted Cruz en volgens mij nog een andere senator ook noemde, die waren kritisch omdat zij in haar werk als advocaat dat ze ook verdachten uit Guantanamo Bay had bijgestaan. Dus terreurverdachten, verdachten die met 11 september te maken hebben. Wat natuurlijk nog steeds een zeer gevoelig onderwerp is voor Amerikanen. En hij viel echt haar daarop aan. En uiteindelijk was de conclusie, en dat legde ze ook wel goed uit, ja, dat was haar werk. Dat was wat zij op dat moment deed. En die Lindsey Graham, die ging echt in één vraag ging hij van, ja, ik ben zelf, heb ik ook zo'n soort functie vervuld. Ik snap dat het uw werk is, maar hebt u nu de Amerikaanse overheid beticht van oorlogsmisdaden? Dan ging het over dat zij dus een cliënt probeerde te verdedigen. En dat ging dan over het waterboarden, over andere dingen die zich in Guantanamo Bay hebben afgespeeld, over het eindeloos vastzetten van die mensen. En zo werd zij dan in een heel moeilijk pakket geduwd eigenlijk door Lindsey Graham, die tegelijkertijd zei van ja, ik snap dat het uw werk was, maar bent u nu on-Amerikaans?
Ja.
Voel ik wel poef.
Ja, poef. Maar ik vind het spannendste in jouw verhaal eigenlijk dat Lindsey Graham twee keer over haar heeft gestemd. Of stemt. Eén keer voor en bij een andere benoeming één keer tegen. Nou is natuurlijk een lid van een hoge rechtshof. Dat weegt ook zwaarder.
Ja, nog
maar dit vertelt mij meer over deze senator dan over deze kandidaat-rechter.
Ja,
want wat een hypocriet, ja. Zeg.
Ja, en dan wat natuurlijk ook meespeelt, en dat is bij Lindsey Graham, waarbij populisme natuurlijk ook iets is waar hij wel op de juiste knopjes weet te drukken, zullen we maar zeggen. Die zitten ook gewoon, en al die Republikeinen, die denken ook gewoon aan november, toch? Dit is ook het moment om even allemaal weer te laten zien dat zij er zijn.
Zeker. Jan, ja. Je wil het nog even hebben over de man die we helemaal aan het begin van de podcast hoorden, Barack Obama. Die was in het Witte Huis en hij had de lachers op zijn hand met zijn grappen over, president Biden.
I confess, I heard some changes have been made by the current president since I was last here. Apparently Secret Service agents have to wear aviator glasses now. The Navy mess has been replaced by Baskin Robbins. And there's a cat running around, which I guarantee you, Bo and Sonny would have been very unhappy about.
Ja, het zijn hele goede grappen, echt waar. Wat viel jou op bij deze? Het was gewoon een soort conferentie, laten we eerlijk wezen. Maar wat viel jou op?
Ten eerste, want ik hoor jou ook al gniffelen en ik moet er zelf ook om lachen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat er wel even van te genieten. Die man, Obama, dat is gewoon iemand met charisma. Die weet het goed te vertellen, die heeft leuke grappen, er zit energie in. En daarvoor was hij ook even binnengehaald. Hij was daar om het te hebben over Obamacare, de Affordable Care Act. Daar willen ze wat aan toevoegen in het Witte Huis. Dan kan je beter even de man zelf naar binnen halen om de boel weer even op te peppen. En ook, denk ik, met het oog op de verkiezingen die eraan zitten te komen, Biden die kan wel even een zetje gebruiken. Maar dat enthousiasme in het Witte Huis, dat was zo groot. En ik merkte dat ook wel in hoe de media erover berichten, dat iedereen toch eventjes dacht van, wat lekker. Dit is iemand, Obama, die waar zoveel energie uitstraalt, dat we weten dat hij zonder probleem het einde van de zin haalt, om er maar eens wat te zeggen.
Nou ja.
Iemand waar je om kan lachen, iemand die goed het kan vertellen. En toen dacht ik, Bernard, volgens mij is dit een beetje aan het gaat dit een andere kant op dan Biden en zijn PR-mensen hadden gedacht? Want dat enthousiasme was zo groot dat ook het contrast met die oude Biden heel duidelijk werd. En Biden die hield best een aardige speech. We hebben het wel vaker over gehad dat hij soms wat stottert, dat hij soms een beetje de weg kwijt is in zinnen. Dat is gewoon niet waar hij goed in is. En het is een oude man. Maar als je Obama ziet, die met dat charisme, wat aan arrogantie ook grenst trouwens, daar eventjes de hele zaal op zijn hand weet te krijgen. Dat zie je gewoon gebeuren. En dan Biden, die daar toch wat moeite mee heeft en die echt in de schaduw van zijn voormalige baas stond.
Ja.
Dus dat viel mij op.
Ja, Ja, en dat zal snel gebeuren, want het is inderdaad... Obama is een charismatisch man. En Biden is ongeveer het diametraal tegenovergestelde van een charismatische man. Dus zelfs als zo'n speechje dat hij dan geeft helemaal vlekkeloos gaat... het wordt nooit echt leuk. Dat is gewoon zo.
Nee, want je zag ook, want aan het begin kwam Biden ook met een grapje. Want we lieten helemaal aan het begin horen dat Obama hem aankondigde als vice president Biden. Nou, iedereen lachte natuurlijk. Ja. En toen begon Biden en die zei toen iets van... die deed eigenlijk hetzelfde grapje nog een keer. Er werd ook gelachen, want mensen in de zaal waren ook wel... die waren al wat opgewarmd, zullen we maar zeggen. Maar daar merk je toch, het komt minder aan. Het is niet, het is geen Obama. En dan merk je toch ook weer even... wat we ook tijdens de campagne al veel gezegd hebben. Biden, dat was ook een lange rij met kandidaten. Er bleef er eentje over. By default, zeggen ze dan, dat was Biden. Het is niemand wordt echt heel enthousiast.
Nee, en dat hele... Nou goed, en dat kun je eerlijk gezegd... als je teruggaat, ook de periode Trump... wat je ook verder van Trump vond... maar die was wel in staat om een zaal te boeien. Die had onmiddellijk... Ook een vorm van charisma. Die had onmiddellijk iedereen enthousiast. En nog steeds, als je hem op die rallies hoort, dat lukt hem nog steeds. En als we nog wat verder teruggaan, Bush kon dat ook, niet zo goed, maar ook wel. Clinton was er briljant in.
Mm-hmm.
En dan, dus tegen de achtergrond van al die voorgangers... dan is Biden een beetje mager, zal ik maar zeggen, in dat opzicht.
Ja, want doet op dat punt misschien een beetje aan Bush senior denken... die minder expressief was.
Ja, en die ook voortdurend zich vergiste... En soms niet verstandige opmerkingen maakte. Een beetje klungelig was die. Dat is het. All right, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Wat heb je allemaal gevonden?
Nou laat ik even beginnen met de dienstmededeling. Van als jij een tekstboodschap wil sturen of even wat wil inspreken, vinden we heel leuk. Dat kan ook naar de Amerika Podcast WhatsApp. 0628135020. 0628135020. Met de opmerking erbij, maak het alsjeblieft niet te lang, want dan wordt het weer een beetje lastig. En zorg dat je adres erbij zit, want dan maak je kans op die vrije Amerika Podcast mok. Met de illustratie van Erik Kolen, die inmiddels, weet ik uit betrouwbare bron ook zijn koffie drinkt uit die mok. Dus dat is mooi. En Bernard, daarover gesproken. Wij mogen de eerste winnaar uitroepen. Hè? De eerste persoon die Amerika Podcast mok gaat winnen.
Thuisgestuurd krijgt. Ja.
Ja, precies. Dus met een beetje tromgeroffel zeg ik dan. Daan Visser. Die verrast ons met de uitleg over waar de term oké vandaan kwam. Dat had met Martin van Buren te maken, hè? De president met Nederlandse roots. Superleuk verhaal. Ik kon alleen in ons archief niet meer vinden of we nou het adres van Daan Visser hadden. Volgens mij niet, hij komt uit Hilversum. Maar Daan, ik weet dat je dit hoort en je staat nu waarschijnlijk te juichen, kan ik me voorstellen, dat je deze ongelooflijk mooie prijs gewonnen hebt. Stuur ons even je adres.
Ja. Oké, gaan we even naar over. Dit was een audiovraag, hè? Die hij vandaan. Gaan we naar een andere?
Beste Bernard en Jan, allereerst complimenten voor de podcast. Ik luister elke week. Ik had een vraag, want ik sta hier op een parkeerplaats naast een auto met een Amerikaans kenteken. En ik heb dat wel eens vaker gezien. In dit geval was het trouwens een kenteken uit Michigan. Maar ik vraag me altijd af, hoe kan dat nou? Want je kan niet even van Amerika naar Europa rijden. Hebben ze daar een auto gekocht en hier met de boot naartoe gestuurd? Of hebben die mensen hier een auto gekocht en een Amerikaans kenteken aangevraagd? Maar als ze hier wonen, moeten ze dan niet met een Nederlands kenteken? Hoe gaat dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Bedankt.
Ja. Jacco Reizinga, was dat? Ja.
En Bernard, wij hoorden dit en toen vroeg ik jou van... ik heb hier echt helemaal geen verstand van, ik heb geen idee. Toen zei je, wacht maar, ik weet het alles wel, heb jij dit alles gedaan?
Ja, twee keer. Ik heb twee keer een auto geïmporteerd vanuit Amerika. Dat werkt zo, het hangt een beetje vanaf... maar als het een auto is die geregistreerd is in Amerika... en dat zijn ze in principe allemaal, dan heb je een Amerikaans nummerbord... En dan kun je hem verschepen. En dat gaat inderdaad per schip. En op een bepaald moment komt hij aan in een Nederlandse haven. En daar moet je dan heen. En dan kun je formulier invullen en dan kun je hem ophalen. En dan moet je ermee naar de Nederlandse registratie. Dat is de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Mm-hmm. Om daar moet hij worden gekeurd en getaxeerd. En dan moet je meestal... Dan gaan ze uit van de prijs die die auto in Nederland zou hebben gekost. Dus je bent heel dom als je een auto koopt die in Amerika bestaat, maar niet in Europa of Nederland. Want dan, dan is het niet te betalen. Je moet dus een min of meer. Ja. Maar je hebt enige. Je mag een tijdje wachten. Ik meen 6 weken. Het kan ook zijn dat het 3 maanden is, weet ik niet meer. Maar ik dacht 6 weken. En in die periode kun je dus gewoon met je auto met Amerikaans nummerbord rondrijden door Nederland. Net zoals je met je Nederlandse auto ook kan rondrijden in, nou noem maar waar eens op, in een land buiten de Europese Unie. He, je kan naar Zwitserland met een auto met een Nederlands nummerbord. Dat mag ook. En dan kun je een tijdje mee rond blijven rijden. Ik ken nogal wat mensen die naar Frankrijk zijn verhuisd. En die blijven soms heel lang nog rondrijden met een Nederlands nummerbord. Maar daar geldt dezelfde regel. Je bent na een zekere tijd verplicht om die auto te registreren. En dan moet je hem dus officieel invoeren. Dus Rijksdienst voor het Wegverkeer, die bekijkt hem. Die kijkt of die voldoet aan de Nederlandse criteria. In mijn geval herinner ik me nog dat de koplampen anders moesten. Want daar zijn die werken, ja, afstellen van koplampen. Dus in Amerika, je weet het, de rechter koplamp die schijnt wat meer op de berm. En in Nederland doet hij dat ook wel, maar wat minder. En dat is een hele strenge criteria voor. Dat moet je dan doen. En dan wordt hij goedgekeurd en dan moet je afrekenen. En dan komt er een Nederlands nummerbord op, maar een nieuw Nederlands nummerbord. Dus dat is verwarrend. En dan is het een Nederlandse auto geworden. Dus dit was waarschijnlijk iemand die of een tijdje lang naar Nederland ging en die auto heen en weer deed per schip, wat ik me niet kan voorstellen. Of iemand die bezig was met het invoeren.
Ja, en heb jij een beeld van hoe dat nu is? Of dat ook goedkoper kan zijn? Want in Amerika zijn de auto's wat goedkoper. Ja. Maar moet je dus die invoerheffing
betalen? Nou, dat moet je uitrekenen. Ja, dat was in dit geval betrof het mijn eigen auto's. Dus die waren niet nieuw. Dus dan, die gelden dan als gebruikt en dus terecht. En er zijn ook heel veel mensen die in Amerika een auto kopen, omdat die daar goedkoop is. En hem dan een half jaar bereiden of laten bereiden door iemand. En hem daarna naar Nederland brengen of naar een ander Europees land. En dan nogmaals wordt hij getaxeerd op zijn oorspronkelijke waarde, Nederlandse waarde. En dan moet je, je moet dan belasting bijbetalen, BTW bijbetalen. Maar als je het allemaal uitrekent, ben je zeker goedkoper uit dan wanneer je diezelfde auto bij een dealer in Nederland had gekocht. Dus ja, dat gebeurt, ja.
Ah. Hey, en wat voor, weet je nog, wat voor merk auto's importeerde jij?
In mijn geval was het allebei de keren een Volvo.
Maar een Europese auto eigenlijk. Ja, gemaakt in Amerika.
Zeker. Nee hoor, allebei gemaakt in Zweden.
Oh.
Ja, dat is ook grappig. Wow. En ik heb een vriend die heeft zo'n hele mooie BMW SUV in Amerika gekocht en hem naar Nederland gebracht. En die was, dat scheelde duizenden euro's uiteindelijk. Herop gedoe.
Wat geestig. Maar
ja, hele wereld is dat.
Ik zag dus voor me dat jij in een gigantische Cadillac hier door Nederland reed, maar het was gewoon een Volvo.
Het was een doodgewone Volvo. Totaal onopvallende, saaie auto was het. Ja. Ja.
Nou, misschien maar goed ook, want je betaalt ook de Nederlandse benzineprijzen.
Zo is dat.
Dus op dat punt, ja.
Ja.
Nou, mooi. Hey, leuke vraag van Jacco. Ik had hier geen idee van. Sjors de Ponti die stuurde een mailtje. Die zegt, luistert altijd met plezier naar ons. Dus heel fijn. Tijdens het sporten, wandelen of koken. En hij vraagt over een boek wat hij momenteel bijna heeft uitgelezen. Empire of Pain. Dat gaat over Big Pharma in Amerika en onder andere ook over de Sackler-familie. En we hadden eerder, een paar afleveringen terug, het al over Dopesick. Dat was een boek en ook een miniserie op Hulu. Dat ging ook over eigenlijk de verslaving aan medicijnen en de rol die Big Pharma daarin speelt. Hij zegt, even kort samengevat, van ja, eigenlijk zijn die grote bedrijven die zijn heel lang mee weggekomen. Dat ze eigenlijk die opiatencrisis hebben gecreëerd. Heeft een paar vragen over. Denken jullie dat dit soort praktijken ook een verklaring kan zijn voor het wantrouwen in de farmaceutische industrie tijdens COVID en voer voor wappies? Dat is de eerste.
Ja, weet ik niet, maar het zou best eens ja kunnen zijn.
Nou, weet je wat zou, ik wel ja. meer dan eens heb gehoord, ook in Nederland, was van ja, maar als wij allemaal aan die
prikken gaan... Dat zijn zakkenvullers.
Precies.
Ja, precies. Ja,
die maken ons verslaafd aan die prikjes. Ja. En, ja. Dus ik denk dat dat wel...
Zou kunnen.
Ik weet het ook niet. Maar, ja. Ja, en dit vond ik een hele moeilijke. Wat zijn de grootste verschillen tussen de Nederlandse farmabedrijven en de Amerikaanse? Zou een Purdue of J&J-zaak ook in Nederland kunnen hebben voorgekomen? Dus dat zo'n zaak voor de rechter wordt gedaan.
Ja, denk ik. Johnson & Johnson ging volgens mij over babytalkpoeder, hè? Was dat niet?
Dat dacht ik wel.
En dat blijkt, dat is toch 100 jaar op de markt. En dat blijkt dus gevaarlijk te zijn. Volgens mij kun je in Nederland ook zo'n zaak beginnen. Maar we hebben twee dingen niet, althans niet zo makkelijk. Dat is een class action suit. Dus dat je met een heleboel mensen samen een klas vormt. Letterlijk, hè, dan, in juridische zin. En samen naar de rechter stapt. Dus meestal wordt dan één persoon als voorbeeld genomen en die maakt dan deel uit van een grote groep. Dat hebben we niet. We hebben geen no cure, no pay systeem. En dit is een hele dure en langlopende processen. Maar de grondslag is hetzelfde. Als je kunt aantonen dat een farmaceutisch bedrijf de wet heeft overtreden, ja, dan kun je ze aanpakken. Ik zou niet weten waarom niet. Alleen, het is kostbaar. En je hebt de schadevergoedingen, die liggen natuurlijk ook niet die houden geen enkele verhouding met wat er in Amerika wordt uitbetaald in zulke zaken. Dus ja, dat speelt ook een rol.
Ja, en hij zegt dan ook nog, en dat is denk ik wel een van de kernen van de zaak. De invloed van donateurs, van die grote farmabedrijven die dan ook aan politieke kandidaten hun geld doneren. In hoeverre kun je spreken van omkoping in dit soort zaken? En daar zit natuurlijk wel echt een pijnpunt dat die grote bedrijven, die kunnen politici echt in hun zak hebben. Hè?
Ja, maar dat is nu eenmaal het systeem. En je weet, er speelt nu in Nederland een interessant geval. Nu wordt voor het eerst eigenlijk in Nederland uitgezocht hoe dat nou zit. En er komt waarschijnlijk een regel of een wet dat iedere politicus bekend moet maken door wie die is gesteund. Dat bestond niet eens in Nederland. In Amerika kun je dat van iedere politicus zo online opzoeken. Dus aan die sponsoring is niks geheimzinnigs. Het is alleen een ethische vraag, denk ik, die je moet stellen. Of je dat juist vindt, maar ja, dat kan ook een frisdrankfabrikant of een gymschoenenfabrikant of noem het maar op zijn. Dus het zijn niet alleen pharma die dat doen.
Dus nee, iedereen heeft belangen.
Ja, iedereen heeft belangen, ja.
Nee, dat interessante vraag. In ieder geval zullen we eens even een audiovraag weer doen.
Ja, deze is van Simone Hendricks.
Hoi Jan, Bernard en David. Hier Simone Hendricks uit Baarn. Ik merk soms duidelijke verschillen op tijdens vakanties in Amerika. En ik ben benieuwd, kennen staten in Amerika veelal één dialect of zijn dat er veel meer? En hebben jullie voorbeelden? En misschien is er ook wel een soort algemeen beschaafd Amerikaans. En hoe is dat dan bepaald? En is dat ook een norm geworden waardoor lokale dialecten minder gewaardeerd worden? Ik ben benieuwd. Ga zo door.
Ja, leuke vraag, hè?
Hele leuke
vraag. Ja. Ze vertelde er nog bij dat ze... wandelend, ze is zwanger en dat ze wandelend naar de podcast luistert. Dat is ontzettend leuk.
We hopen gefeliciteerd daarmee en we hopen dat het een goede invloed heeft.
Zo is dat. Even beginnen met wat was nu de conclusie ook weer?
Ze vroeg van...
Of de algemeen beschaafd Amerikaans bestaat. Het antwoord is ja. En in het algemeen wordt daarvoor gehanteerd het mooiste Engels in het Middenwesten. En dan is het voorbeeld meestal Chicago. Dus dat geldt als een soort norm, zoals Genève de norm is voor Frans. En Haarlem de norm is voor Nederlands. Zo heb je dan in Amerika Chicago. Bijvoorbeeld Hillary Clinton is daar een prima voorbeeld van. Die is geboren en getogen in Chicago. En die spreekt dat typische algemeen beschaafd Amerikaans. Je kan eigenlijk niet horen waar ze vandaan komen. En dan, wat accenten betreft, er is denk ik geen land met meer accenten dan Amerika. Hoewel... Ik ook als voorbeeld meteen in Nederland denk. In Amsterdam zit je op een steenworp afstand van Volendam. Maar een Amsterdammer kan geen letter verstaan van wat Volendammers tegen elkaar zeggen. Maar letterlijk niet. Echt niet mogelijk.
Ja.
Het is een hele aparte taal. Dus ja, dat. En dat is ook een dialect. Wat betreft. Ja, in New York. Daar is wat in Manhattan wordt gesproken anders dan in de Bronx. En in de Bronx verschilt dan ook weer van Brooklyn. En ook van Queens.
Het is Brooklyn altijd heerlijk om daarna te luisteren.
Ja, maar ik daag je uit om het verschil tussen Queens en Brooklyn te horen. En dat is er. Maar het is. Het antwoord is ja. Het krioelt van de dialecten. En in sommige staten heb je echt inderdaad. Dat kan verschillen van ongeveer van gemeente tot gemeente of provincie tot provincie. En het wordt niet gezien, geloof ik, als iets minderwaardigs. Integendeel, als je luistert naar. We hadden het straks over Lindsey Graham. Nou, dat heeft echt zo'n zuidelijk accent, hè? Als je luistert naar de debatten in de Amerikaanse politiek. Ja, dan hoor je alleen maar. Bijna alleen maar van die keurige accenten. En dat wordt volgens mij wel gewaardeerd, hoor. Toch?
Ja, ik denk Lindsey Graham is een heel goed voorbeeld. Die benadrukt dat volgens mij ook extra. Om te laten horen van, hey, hier kom ik vandaan. Dit is mijn roots en ik doe het. Ik ben normaal gebleven. Ik ben niet zo'n Washingtonian geworden die accentloos is. Ik heb gewoon een mooie lokale accent. Ik denk wel dat zuidelijke accent, daar zit wel een bepaald vooroordeel aan, toch? Van het onontwikkelde zuiden, een beetje het plattelandsgeluid. Wat je in Nederland misschien ook wel eens wat hebt met bijvoorbeeld als je het mensen met een wat accent meer uit het noorden, Groningen of Friesland. Daar zit ook denk ik wel een bepaald vooroordeel aan. Terwijl je hebt ook genoeg mensen die daar gewoon heel trots op zijn en die dat als hun regionale identiteit zien.
Hier hoor ik duidelijk één Fries spreken, maar je hebt het gelijk, ja.
Precies, precies. Ja. En er is nog één dingetje waar ik ook aan moest denken. Want jij noemde Hillary Clinton, wat inderdaad een heel mooi voorbeeld is. En ik moest denken aan ook Barack Obama, waarvan toen gezegd werd, toen hij campagne ging voeren, hij heeft dat mooie nieuwsanchor accent. Eigenlijk precies wat jij ook omschrijft. Van een beetje soort algemeen beschaafd Amerikaans, Engels. Maar toen was er ook meteen een discussie, klinkt hij nou nog wel zwart genoeg? Kan hij nou wel die zwarte kiezers aanspreken? Ja. Want hij klinkt zo beschaafd. En daarmee bedoel ik qua taal accentloos. Is dat niet wat te elitair? En dat is toen wel een interessante discussie.
Ja, daar zie je dus ook verschillen. Er zat nog wat aan vast. Want op een bepaald moment bleek dat hij, als hij in een compleet zwarte omgeving was, wel degelijk zwart Amerikaans sprak.
Begon hij een beetje als een dominee te praten.
Ja, maar ook, zwarte dominee. Maar ook de uitspraak. Ook het accent, zal ik maar zeggen. Dus die had een beetje, maar goed, dat had een beetje twee gezichten, zal ik maar zeggen. Ja, onder de brothers was, dan sprak hij gewoon anders Engels dan onder een algemeen publiek.
Ja, en ik heb hier geen bewijs voor, maar ik vermoed dat een Lindsey Graham precies hetzelfde doet. Dat hij ook anders gaat praten als hij.
Zou die gewoon algemeen beschaafd kunnen spreken als hij het wil?
Ja, dat denk ik wel, hoor. Dat denk ik wel. Goed. In ieder geval maar een hele leuke vraag. Want dit zijn van die dingen, denk je ineens van, oh ja, dat. En je kan er uren over praten. Want we hebben het nog niet eens over dat mooie Boston-accent van Kennedy.
Bijvoorbeeld. Ja.
Ook zo'n mooie.
Ja. Boston, ja. Waar ze de R niet uitspreken. Hè, ja, die had gestudeerd op Harvard.
Ja, precies.
In plaats van, wij zeggen Harvard, maar hij had gestudeerd op Harvard.
Ja. Er zit een karakter in The Simpsons. Een burgemeester, Major Quimby heet hij volgens mij. Die heeft dus een Boston accent. En elke keer als ik nu dus een fragment van Kennedy hoor, dan moet ik aan die, aan The Simpsons denken. Maar goed. Hey, Maarten Jonkers. Die had een vraag. Een beetje ingewikkeld denk ik om te antwoorden. Maar hij zegt van die verkiezingsuitslagen in de VS, die worden altijd met hele kleine verschillen beslist. En is het al duidelijk wat voor gevolgen corona heeft gehad op wat de bevolkingssamenstelling is? Want hij zegt van ik heb altijd begrepen dat onder Trump-supporters de vaccinatiegraad lager ligt. Dan zou je zeggen, daar zijn ook meer coronadoden gevallen. Zouden we dat bij verkiezingen kunnen gaan merken? Ik ben een beetje gaan zoeken. Dat is heel ingewikkeld. Volgens mij is daar niet echt een duidelijk antwoord op te geven. Tenzij jij wel iets hebt gevonden.
Nee. Dit is echt een hele ingewikkelde. We weten wel dat in bepaalde armoewijken het aantal slachtoffers aanmerkelijk groter is geweest. En armoewijken die hebben vaak een bepaalde karakteristiek. Bijvoorbeeld, daar hebben we het wel over gehad, de wijk Corona in Queens, ja, New York. Ja, daar, dat is Latino-wijk. Maar heel veel illegalen. En die durfden niet geen vaccins te nemen. Enfin, dat is een drama. En dat is, de bevolking in die wijk is voor een groot deel gestorven. Hmm. En dat betekent dat er een heel blok Latino, potentiële Latino-kiezers, hoewel er waren ook heel veel illegale bij, maar heel veel potentiële kiezers er dan gewoon letterlijk niet meer zijn. Of dat echt te berekenen valt, ik zou het niet weten. Echt niet.
Nee, vind ik ook moeilijk. En nu je dit zo uitlegt, want het is inderdaad een heel mooi voorbeeld, maar ja, die Latino's, dat is ook niet één blok wat altijd hetzelfde stemt. En
nee, natuurlijk niet.
Ik denk dat er onder die Trump-supporters, daar zijn hele fanatieken bij, maar er zijn ook bij die gewoon met de wind een beetje meewaaien. Dus ja, heel ingewikkeld.
Ja.
Wel benieuwd. Als we daar ooit eens een onderzoek naar krijgen, dan zal ik dat met interesse lezen in ieder geval. Zullen we er nog eentje doen, Bernard?
Nou, we zitten al ruim over een uur, Jan.
We zitten al over een uur, joh. Ja, nou, dan moeten we maar even afronden. Ja. Dan schuiven we de rest door, als dat lukt, naar volgende week.
Ja, heb je nog recensies?
Ja, nou, ik had geen recensies, maar wel een leuke tweet die ik net voordat we op gingen nemen, kreeg ik die binnen. Vond ik toch leuk om even te noemen. Moet ik hem wel eventjes bijpakken. Dat was Cowchick 81. Dus die houdt van koeien en van kippen. Of het is een cowchick, als in een vrouw die met koeien bezig is. In ieder geval, dank voor het maken van de Amerika-podcast. Pas ontdekt en tijdens het koeienmelken ram ik er nu 3 per keer door. Dus die is veel aan het melken dan. Ik heb Agricultural Efficiency and Management gestudeerd in de VS. En ik boer in Nederland, maar houd de US nog altijd in mijn hart.
Wat leuk. Oké.
Okay. Ja, grappig hè?
Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNR De Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja, want dan maak je kans op die vrije Amerika-podcast-mok met de illustraties van Erik Kolen. We hebben net de eerste weg mogen geven. Volgende maand komt er een nieuwe. En laat ons ook altijd even weten hoe je naar ons luistert en waar. En voor nu zeg ik dan dank voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week, Jan.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.